Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. U heeft er niet aan kunnen ontsnappen, ook in de mainstream media niet. De top, zou ik kunnen zeggen, die gehouden is op vraag van Paus Franciscus samen met de kardinalen, dus een aantal prefecten van de dicasteries van de Romeinse Curie, heel wat aartsbisschoppen en bisschoppen, van voorzitters van de bisschoppenconferenties in de wereld en lekenexperten waren dus samen in de synodehal in het Vaticaan van 21 tot 24 februari om te spreken over het thema bescherming van minderjarigen in de kerk. Een poging van de paus om de crisis die ontstaan is door die vele zaken van seksueel misbruik die aan het licht gekomen zijn, om die aan te pakken. Een vorige aflevering hadden we reeds kunnen stilstaan bij enkele toespraken van sprekers, zeker tijdens de eerste dag van de vergadering, en hebben u ook wat achtergrondinformatie kunnen geven, onder meer over waarom deze vergadering werd samengeroepen, op de manier waarop dat is gebeurd en wie de deelnemers waren en de sprekers. We gaan ons overzicht vandaag verder zetten, maar helaas moeten we ons beperken tot nogmaals het vermelden van de titels van de uiteenzettingen die gegeven zijn gedurende deze dagen, en gaan we ons in deze aflevering voornamelijk concentreren op de slottoespraak van de paus. We geven nu een integrale vertaling. We zullen onze tijd in deze aflevering daar zeker voor kunnen gebruiken. Kort nog even, dus op het einde van die eerste dag heeft ook kardinaal Ruben Salazar Gomez nog gesproken, de aartsbisschop van Bogota in Colombia. De kerk in een moment van crisis, conflicten en spanningen het hoofd bieden en doortastend optreden. De tweede dag van de vergadering was vrijdag 22 februari en stond in het teken van verantwoording. Eerste presentatie werd gegeven door kardinaal Oswald Gracious, de aartsbisschop van Bombay in India. Collegialiteit, samen op weg. Tweede presentatie was gegeven door kardinaal Blaise Supich. Hij is de aartsbisschop van Chicago in de Verenigde Staten. Synodaliteit gezamenlijk verantwoordelijk was de titel van zijn uiteenzetting. En tot slot kwam ook dokter Linda Ghisoni van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, zo is dat, aan het woord communio samenwerken. Zaterdag 23 februari stond dan in het teken van transparantie en de openingspresentatie werd gegeven door algemeen overste zuster Veronica Openibo, openheid de wereld ingestuurd met een missionair perspectief. Tweede presentatie werd gegeven door kardinaal Reinhard Marx, transparantie in een gemeenschap van gelovigen. En tot slot de derde en laatste presentatie door dokter Valentina Alazraki, communicatie gericht aan alle mensen. Die laatste dag, zeg maar, waar de presentaties werden gegeven, eindigde met een boete-liturgie. Die werd gecelebreerd door Paus Franciscus En op zondag 24 februari celebreerde hij de heilige mis voor de deelnemers. En daarmee was dus de topontmoeting afgelopen. Hij heeft op het einde van deze ontmoeting een slottoespraak gegeven. Wij staan er samen bij stil. De paus zei daar het volgende. Dierbare broeders en zusters. Als dank aan de Heer die ons in deze dagen heeft vergezeld, wil ik u ook allen bedanken voor de kerkelijke geest en de concrete inzet die u zo genereus hebt getoond. Ons werk heeft ons opnieuw doen inzien dat de ernst van de plaag van het seksueel misbruik van minderjarigen een wijdverbreid fenomeen is en historisch gezien wijdverbreid fenomeen ook in alle culturen en samenlevingen. Pas in relatief recente tijden is het onderwerp van systematisch onderzoek geworden dankzij veranderingen in de publieke opinie over een probleem dat eerder als taboe werd beschouwd. Iedereen wist ervan, maar niemand sprak erover. Ik herinner hier ook aan de vrede religieuze praktijk die in bepaalde culturen ooit wijdverbreid was om mensen, vaak kinderen, op te offeren in heidense riten. Toch geven de beschikbare statistieken over seksueel misbruik van minderjarigen, die zijn opgesteld door verschillende nationale en internationale organisaties en instanties, we denken aan de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, Interpol, Europol en andere, nog steeds niet de werkelijke omvang van het verschijnsel weer dat vaak wordt onderschat. Vaak ook omdat vele gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen niet worden gemeld, met name het grote aantal gevallen van seksueel misbruik binnen gezinnen. Zelden spreken slachtoffers zich uit en zoeken ze hulp. Achter deze terughoudendheid kunnen schaamte, verwarring, angst voor represailles, verschillende vormen van schuldgevoel, wantrouwen jegens instellingen, vormen van culturele en sociale conditionering, maar ook gebrek aan informatie over diensten en voorzieningen die kunnen helpen aan de basis liggen. Die angst leidt tragisch genoeg tot bitterheid, zelfs tot zelfmoord en soms tot wraak door hetzelfde te doen. Eén ding is zeker, miljoenen kinderen in de wereld zijn het slachtoffer van uitbuiting en van seksueel misbruik. Het zou belangrijk kunnen zijn om de algemene gegevens, naar mijn mening nog steeds gedeeltelijk, op wereldniveau te noemen. Uit Europa, Azië, Amerika, Afrika en Oceanië, om een idee te geven van de ernst en de omvang van deze plaag in onze samenlevingen. Om onnodig gekibbel te voorkomen, wil ik er van meet af aan op wijzen dat de vermelding van specifieke landen enkel is bedoeld om de statistische gegevens uit de genoemde verslagen te citeren. De eerste waarheid die uit de beschikbare gegevens naar voren komt, is dat diegenen die zich schuldig maken aan misbruik, dat wil zeggen fysiek, seksueel of emotioneel geweld, in de eerste plaats ouders, familieleden, echtgenoten zijn van kinderbruiden bijvoorbeeld, coaches en leraren. Bovendien blijkt uit de gegevens van UNICEF van 2017 over 28 landen over de hele wereld dat 9 van de 10 meisjes die gedwongen seksuele relaties hebben gehad, het slachtoffer waren van iemand die ze kenden of die dicht bij hun familie stond. Volgens officiële gegevens van de Amerikaanse regering zijn in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 700.000 kinderen het slachtoffer van geweld en mishandeling. Volgens het International Center for Missing and Exploited Children ervaart 1 op de 10 kinderen seksueel misbruik. In Europa zijn 18 miljoen kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik. Als we Italië als voorbeeld nemen, dan stelt het Telefono Azzurro rapport uit 2017 dat 68,9% van het misbruik plaatsvindt in het huis van de minderjarigen. Geweldsdaden vinden niet alleen thuis plaats, maar ook in de buurt, scholen, sportfaciliteiten en helaas ook in kerken en in kerkelijke context. Uit onderzoek van de afgelopen jaren naar het fenomeen seksueel misbruik van minderjarigen blijkt ook dat de ontwikkeling van het internet en van de communicatiemedia heeft bijgedragen aan een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van misbruik en gewelddaden online. De pornografie verspreidt zich snel over de hele wereld via het internet. En de plaag van de pornografie heeft zich in alarmerende mate uitgebreid en veroorzaakt psychologische schade en schade aan de relaties tussen mannen en vrouwen en tussen volwassenen en kinderen. Het is een fenomeen dat constant uitbreidt. Het is tragisch dat een aanzienlijk deel van deze pornografische productie te maken heeft met minderjarigen, die dus ernstig worden geschonden in hun waardigheid. De studies op dit gebied, en het is zeer triest, tonen aan dat dit op steeds afschuwelijkere en gewelddadige manieren gebeurt. Zelfs tot het punt van misbruik van minderjarigen in opdracht en live op het internet. Ik noem hier onder meer het Wereldcongres in Rome over de waardigheid van kinderen in het digitale tijdperk en het eerste forum van de Interfaith Alliance for Safer Communities dat afgelopen november in Abu Dhabi over hetzelfde thema werd gehouden. Een andere plaag is het sekstoerisme. Volgens gegevens uit 2017 van de Wereldorganisatie voor Toerisme reizen elk jaar 3 miljoen mensen over de hele wereld om seksuele relaties met een minderjarige te hebben. Het is veelzeggend dat de daders van deze misdrijven zich in de meeste gevallen niet eens realiseren dat ze een strafbaar feit plegen. We worden dus geconfronteerd met een universeel probleem dat bijna overal op tragische wijze aanwezig is en iedereen aangaat. Toch moeten we duidelijk zijn dat dit kwaad onze samenlevingen als geheel weliswaar ernstig treft, maar dat het in geen geval minder monsterlijk is wanneer het zich binnen de kerk afspeelt. De wreedheid van dit wereldwijde fenomeen wordt des te ernstiger en schandaliger in de kerk, want het is volstrekt onverenigbaar met haar morele autoriteit en ethische geloofwaardigheid. Gewijde personen door God uitverkoren om de zielen naar het heil te leiden, laten zich domineren door een menselijke zwakheid of ziekte en worden zo instrumenten van Satan. Bij misbruik zien wij de werking van het kwaad dat zelfs de onschuld van kinderen niet ontziet. Voor deze misbruiktoestanden waarbij kinderen betrokken zijn, is er geen verklaring die volstaat. We moeten met nederigheid en met moed erkennen dat we oog in oog staan met het mysterie van het kwaad, dat de meest kwetsbaren het hardste treft, want zij zijn een beeld van Jezus. Daarom is de kerk zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak om niet alleen de ernstigste gevallen van misbruik te beteugelen door middel van disciplinaire maatregelen en burgerlijke en kanonieke processen, maar ook om het fenomeen zowel binnen als buiten de kerk resoluut aan te pakken. De kerk voelt zich geroepen om dit kwaad te bestrijden dat de kern van haar missie raakt, namelijk het evangelie te verkondigen aan de kleinsten en hen te beschermen tegen de roofzuchtige wolven. Ook hier wil ik duidelijk stellen: als er in de kerk zelfs maar één geval van misbruik is, dat op zich al een gruweldaad is en naar voren komt, dan zal dat geval met de grootst mogelijke ernst worden geconfronteerd. Broeders en zusters, In de gerechtvaardigde woede van de mensen ziet de kerk de weerspiegeling van de toorn van God, verraden en beledigd door deze bedriegelijke personen. De echo van de stille kreet van de kleinsten die, in plaats van er vaders en spirituele gidsen in te vinden, met kwelgeesten in aanraking zijn gekomen, zal de harten doen schudden die door hypocrisie en machteloosheid zijn verzwakt. Het is onze plicht om aandacht te schenken aan deze stille, verstikte kreet. Het is moeilijk om het fenomeen van seksueel misbruik van minderjarigen te begrijpen zonder rekening te houden met macht, aangezien het altijd het resultaat is van machtsmisbruik, uitbuiting van de kwetsbaarheid van de misbruikte personen, wat de manipulatie van hun geweten en van hun psychologische en fysieke zwakte mogelijk maakt. Het machtsmisbruik is ook aanwezig in de andere vormen van misbruik die bijna 85 miljoen kinderen treffen, die door iedereen worden vergeten. Kindsoldaten, kindprostituees, uitgehongerde kinderen, kinderen die ontvoerd worden en vaak het slachtoffer zijn geworden van de gruwelijke handel in menselijke organen, tot slaafgemaakte kinderen, kinderen die het slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld, kinderen van vluchtelingen, geaborteerde kinderen en vele anderen. Voor al deze wreedheid, al dit offeren aan afgoden, van kinderen aan de afgod van de macht, geld, trots en arrogantie, zijn empirische verklaringen alleen niet voldoende. Ze laten ons de breedte en de diepte van deze tragedie niet inzien. En ook hier zien we weer de beperkingen van een puur positivistische benadering. Het kan ons een ware verklaring bieden voor het nemen van noodzakelijke maatregelen, maar het is niet in staat om ons een betekenis te geven. Vandaag de dag hebben wij zowel uitleg als betekenis nodig. Uitleg zal ons enorm helpen in het handelen, maar zal ons slechts halverwege brengen. Wat zou dan de existentiële betekenis van dit criminele fenomeen zijn? In het licht van zijn menselijke breedte en diepte is het niets anders dan de manifestatie van de geest van het kwaad. Als we geen rekening houden met deze dimensie, dan blijven we ver van de waarheid en missen we de echte oplossingen. Broeders en zusters, vandaag de dag staan wij voor een manifestatie van brutaal, agressief, vernietigend kwaad. Van binnen is er de geest van het kwaad, dat zich in zijn trots en arrogantie als de Heer van de wereld beschouwt en denkt dat hij heeft gezegevierd. Ik zou u dit willen zeggen met het gezag van een broeder en een vader. Zeker een kleine en een zondaar. Maar die herder is van de kerk en die de leiding heeft in de liefde. In deze pijnlijke gevallen zie ik de hand van het kwaad dat zelfs de onschuld van de kleinsten niet spaart. En dan denk ik aan het voorbeeld van Herodes, die gedreven door de angst om zijn macht te verliezen, opdracht gaf tot het afslachten van alle kinderen van Bethlehem. Daarachter zit Satan. Net zoals we alle praktische maatregelen moeten nemen die het gezond verstand, de wetenschappen en de maatschappij ons bieden, mogen we deze realiteit niet uit het oog verliezen. We moeten de geestelijke middelen die de Heer zelf ons geeft, leren oppakken. Vernedering, zelfbeschuldiging, gebed en boete. Dat is de enige manier om de geest van het kwaad te overwinnen. Het is hoe Jezus zelf deze overwonnen heeft. Het doel van de kerk zal dus zijn te luisteren, te waken, te beschermen en te zorgen voor misbruikte, uitgebuite en vergeten kinderen, waar zij zich ook mogen bevinden. Om dat doel te bereiken, moet de kerk boven de ideologische geschillen en de journalistieke praktijken uitstijgen, die vaak voor verschillende belangen de tragedie van deze kleinen uitbuiten. Het is dus tijd om samen te werken, om dit kwaad uit te roeien, uit de verzameling van onze mensheid, door alle noodzakelijke maatregelen te nemen die al van kracht zijn op internationaal niveau en op kerkelijk niveau. Het is tijd om een juist evenwicht te vinden tussen alle waarden die in het spel zijn en om de kerk uniforme richtlijnen te geven, waarbij de twee uitersten van een gerechtigheid, veroorzaakt door schuldgevoelens voor fouten uit het verleden en mediadruk, en een defensiviteit die de oorzaken en gevolgen van deze ernstige misdaden niet onder ogen ziet, deze moet worden vermeden. In dit verband wil ik de beste praktijken noemen die onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn geformuleerd door een groep van 10 internationale organisaties die een pakket maatregelen hebben ontwikkeld en goedgekeurd. Inspire 7 Strategies for Ending Violence Against Children. Met behulp van deze richtsnoeren, de werkzaamheden die de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen de afgelopen jaren heeft verricht en de bijdrage van deze vergadering, zal de kerk zich bij de ontwikkeling van haar wetgeving concentreren op de volgende aspecten. En de paus is dan verder gegaan met het benoemen van deze meest wenselijke praktijken of richtlijnen die men in de kerk ook moet opnemen om deze crisis aan te pakken. Ja, u hoort het, beste luisteraars, hij schuwt het sterke woord zeker niet. Hij is zeer duidelijk in zijn bewoording. We gaan verder met deze stevige toespraak. En gaan kijken naar welke maatregelen de paus naar voren schuift. Op nummer 1 staat de bescherming van kinderen. Het hoofddoel van elke maatregel moet erin bestaan de kleinsten te beschermen en te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van welke vorm van psychologisch en fysiek misbruik. Daarom is er een mentaliteitsverandering nodig om een defensieve en reactieve benadering van de bescherming van de instelling te bestrijden en om het welzijn van de gemeenschap van ganser harte en doortastend na te streven door prioriteit te geven aan de slachtoffers van misbruik in alle opzichten. We moeten de onschuldige gezichten van de kleintjes voor ons houden en de woorden van de meester onthouden. Maar wie een van deze kleinen die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld die zo vaak mensen ten val brengt, want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Matteüs 18, hoofdstuk vers 6 tot 7. Dus dat is het eerste punt dat de paus noemt. Een strenge vermaning van Jezus ook, die hij aanhaalt. Het tweede punt is onberispelijke ernst. Hier wil ik nogmaals bevestigen dat de kerk geen enkele moeite zal sparen om alles te doen wat nodig is om één ieder die zulke misdaden heeft begaan voor het gerecht te brengen. De kerk zal nooit proberen te zwijgen of een voorval weigeren serieus te nemen. Een passage trouwens uit de toespraak die hij gaf tot de leden van de Romeinse Curie op 21 december 2018. En hij herhaalt deze hier. Ze is ervan overtuigd dat de zonden en de misdaden van gewijde personen nog meer door ontrouw en schaamte zijn aangetast. Zij verminken het gelaat van de kerk en ondermijnen haar geloofwaardigheid. De kerk zelf, met haar gelovige kinderen, is ook het slachtoffer van deze ontrouw en deze zonde. Het derde punt, echte zuivering. Ondanks de reeds genomen maatregelen en de vooruitgang die is geboekt op het gebied van het voorkomen van misbruik, is er behoefte aan voortdurend hernieuwde inzet voor de heiligheid van de herders. Wier conformiteit met Christus, de goede herder, een recht is van het volk van God. De kerk herhaalt dus haar vastberadenheid om onophoudelijk de weg van de zuivering voor te zetten en zich af te vragen hoe de kinderen het best beschermd kunnen worden, hoe deze tragedies kunnen worden voorkomen, hoe de slachtoffers genezing en herstel kunnen krijgen en hoe de opleiding in de seminaries kan worden verbeterd. Men zal zich inspannen om fouten uit het verleden, die deze plaag heeft veroorzaakt, uitroeien, niet alleen uit het lichaam van de kerk, maar ook uit dat van de maatschappij. De heilige vrees voor God brengt ons ertoe onszelf als individu en als instelling een mea culpa te slaan en onze mislukkingen goed te maken. Dat mea culpa is het begin van wijsheid en gebonden aan de heilige vrees voor God. Het leren mea culpa slaan, als individu, als instelling, als samenleving. Want we mogen niet in de val trappen om anderen de schuld te geven, wat een stap is in de richting van het alibi dat ons scheidt van de werkelijkheid. De paus die noemt uiteindelijk nog enkele punten, en daar gaan wij ook zo meteen nog blijven bij stilstaan. Ja, het is een stevige toespraak. We wouden ze helemaal aan u integraal laten horen. Zo weet u ook wat de paus eigenlijk heeft geconcludeerd, zeg maar, uit de vergaderingen die er geweest zijn, uit de uiteenzettingen die hij heeft gehoord, uit de experten die aan bod gekomen zijn, maar ook uit de getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik. Het moet ook gezegd zijn trouwens dat ondanks het feit dat, en de paus heeft er een beetje een verwijzing naar gedaan, dat de pers soms een loopje neemt met de realiteit om bepaalde belangen te dienen. Hij noemt ze niet bij naam, maar we weten allemaal dat dit gebeurt. Dat de kerk de laatste jaren onder paus Franciscus, maar ook onder paus Benedictus XVI, een grote evolutie heeft meegemaakt, niet alleen in het besef van de ernst van deze problematiek, maar vooral ook in het nemen van nieuwe maatregelen, nieuwe regels die worden opgelegd vanuit de bisschoppenconferenties om deze problematiek aan te pakken. België is daar trouwens een voorbeeld van. De Belgische bisschoppenconferentie die is al een tijdje daar ook mee bezig om daar nieuwe maatregelen te nemen en op een bepaalde manier toch hopelijk ook genezing op gang te brengen tussen de mensen die gekwetst zijn geraakt in hun kindsheid, in hun jeugd, en daardoor waarschijnlijk ook kwetsuren hebben opgelopen, niet alleen met de kerk, met hun gezin, met familie, maar ook zeker met God. En die verantwoordelijkheid, dat merk je ook heel sterk in de toespraak van paus Franciscus. Hij is zich daar niet alleen van bewust, hij wil dat iedereen zich daarvan bewust wordt en dus een mea culpa slaat. We gaan zo meteen verder met deze toespraak. We gaan eerst samen met de paus het Angelus bidden. Wel, laten we dat doen voor de paus, voor de kardinalen, voor de bisschoppen, voor de priesters en zeker ook voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Als we horen, die cijfers zijn gewoon bijna niet te geloven. Het is ongelooflijk droef om te horen dat zoveel kinderen slachtoffer worden van een bepaalde vormen van misbruik, van fysiek en psychologisch tot seksueel misbruik. Het mag ons zeker oproepen om te bidden op voorspraak van de moeder bij uitstek, namelijk de heilige maagd Maria, voor hun innerlijke genezing en voor de bekering van de daders, dat zij zich mogen bewust worden van wat ze hebben gedaan en dat ze verzoening zoeken met God. En met de kerk die ze daardoor kwetsuren hebben toegebracht. We bidden samen met Paus Franciscus uit Angelus en komen dan nog bij u terug voor een laatste deeltje van deze toespraak.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et in seculum seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. U luisterde net al naar het eerste deel van de slottoespraak die Paus Franciscus heeft gehouden op het einde van de vergadering rond bescherming van minderjarigen in de kerk. We gaan verder met de punten die Paus Franciscus naar voren schuift, die moeten opgenomen worden door de hele kerk om deze crisis aan te pakken. We waren aan het vierde punt aangekomen, vorming. De paus zegt, met andere woorden, het eisen van criteria voor de selectie en opleiding van kandidaten voor het priesterschap, die niet alleen negatief zijn, die vooral gericht zijn op het uitsluiten van problematische persoonlijkheden, maar ook positief, het bieden van een evenwichtig proces van vorming van geschikte kandidaten, het bevorderen van heiligheid en de deugd van de kuisheid. De heilige paus Paulus VI schreef in zijn encycliek Sacerdotalis Celibatus, het leven van de celibataire priester, dat de hele man zo totaal en zo gevoelig engageert, sluit hen uit die een onvoldoende psychische, fysische en morele kwalificatie hebben. Ook mag niemand doen alsof de genade wel de defecten in de natuur van zo'n man zal oplossen. Nummer 64. Punt 5. Versterking en herziening van de richtlijnen door bisschoppelijke conferenties. Met andere woorden, het opnieuw bevestigen van de noodzaak voor bisschoppen om verenigd te zijn in het toepassen van de parameters die dienen als regels en niet alleen als aanwijzingen. Regels, niet alleen indicaties. Geen enkel misbruik mag ooit nog worden verdoezeld, zoals in het verleden vaak het geval was, of onvoldoende serieus worden genomen. Aangezien het verdoezelen van misbruik de verspreiding van het kwaad bevordert en een extra schandaal toevoegt. Ook, en in het bijzonder, het ontwikkelen van nieuwe en doeltreffende benaderingen voor preventie in alle instellingen en op alle terreinen van kerkelijke activiteit. Als zesde punt, begeleiding van diegenen die zijn misbruikt. Het kwaad dat zij hebben meegemaakt laat hen achter met onuitwisbare wonden, die zich ook uiten in wrok en een neiging tot zelfvernietiging. De kerk heeft dus de plicht om hen alle steun te geven die ze nodig hebben, door een beroep te doen op deskundigen in dit gebied. Luisteren, laat ik het zelfs zo zeggen, tijd verspillen bij het luisteren. Luisteren geneest de gekwetste persoon en geneest ons ook van ons egoïsme, afstandelijkheid en gebrek aan zorg, van de houding van de priester en de leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Als zevende punt, de digitale wereld. De bescherming van minderjarigen moet rekening houden met de nieuwe vormen van seksueel misbruik en alle vormen van misbruik die een bedreiging vormen voor minderjarigen in de omgeving waar zij leven en via de apparaten die zij gebruiken. Seminaristen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, pastorale assistenten, ja, iedereen moet zich ervan bewust zijn dat de digitale wereld en het gebruik van de apparaten die er toegang tot geven, vaak een dieper effect heeft dan we misschien wel denken. Hier is het nodig om landen en autoriteiten aan te moedigen alle maatregelen te nemen die nodig zijn, om websites die een bedreiging vormen voor de menselijke waardigheid stop te zetten. Ook de waardigheid van vrouwen en in bijzonder die van kinderen. Broeders en zusters, misdaad heeft geen recht op vrijheid. Het is absoluut noodzakelijk om deze gruwelen vastberaden te bestrijden, waakzaam te zijn en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de ontwikkeling van jongeren worden verstoord of dat er een ongecontroleerde toegang is tot pornografie, die diepe littekens op hun gedachten en harten achterlaat. We moeten ervoor zorgen dat jonge mannen en vrouwen, met name in het geval van jonge mannen ook seminaristen, en geestelijke, niet verslaafd raken aan deze zaken die gebaseerd zijn op uitbuiting en crimineel misbruik van onschuldigen. En dat er geen minachting komt voor de waardigheid van vrouwen en de menselijke persoon. In dit verband wijzen we op de nieuwe normen voor ernstige overtredingen die in 2010 door paus Benedictus XVI zijn goedgekeurd en die als nieuwe vorm van criminaliteit, onder meer de werving, het bezit of de verspreiding door een geestelijke van pornografische beelden van minderjarigen, met welke middelen of met welke technologie dan ook, omvatten. De tekst spreekt van minderjarigen onder de 14 jaar. We zijn nu van mening dat deze leeftijdsgrens moet worden verhoogd om de bescherming van minderjarigen uit te breiden en de ernst van deze daden naar voren te brengen. 8. Seksueel toerisme. Het gedrag, de manier van kijken naar anderen, het hart van Jezus' discipelen en dienaren, moet altijd het beeld van God in elk menselijk wezen erkennen, te beginnen met de meest onschuldige. Alleen door uit dit radicale respect voor de waardigheid van anderen te putten, kunnen we hen verdedigen tegen de alomtegenwoordige kracht van geweld en uitbuiting, misbruik en corruptie, en hen op een geloofwaardige manier dienen in hun integrale menselijke en spirituele groei, in de ontmoeting met anderen en met God. De bestrijding van het sekstoerisme vereist dat het verboden wordt, maar ook dat de slachtoffers van dit criminele fenomeen worden gesteund en geholpen om opnieuw in de samenleving te worden opgenomen. De kerkelijke gemeenschappen worden opgeroepen om hun pastorale zorg voor personen die worden uitgebuit door seksueel toerisme te versterken. Tot deze gemeenschappen behoren zeker vrouwen, minderjarigen en kinderen die het meest kwetsbaar zijn en bijzondere hulp nodig hebben. Deze laatste hebben speciale vormen van bescherming en aandacht nodig. De overheid moet hier een prioriteit van maken en dringend actie ondernemen om de handel in en de economische uitbuiting van kinderen te bestrijden. Daartoe is het van belang de inspanningen op alle maatschappelijke niveaus te coördineren en nauw samen te werken met internationale organisaties om te komen tot een juridisch kader dat kinderen kan beschermen tegen seksuele uitbuiting in toerisme en kan zorgen voor de wettelijke vervolging van daders. Staat u mij toe een hartelijk woord van dank te richten tot al die priesters, al die gewijden die de Heer trouw en volledig dienen en die zich onteerd en in discrediet gebracht voelen door het beschamende gedrag van sommige van hun confraters. Wij allen, de kerk, de Godgewijden, het volk van God en zelfs God zelf dragen de gevolgen van hun ontrouw. In naam van de hele kerk dank ik de overgrote meerderheid van de priesters die niet alleen trouw zijn aan hun celibaat, maar die zich vandaag de dag nog moeilijker in moeilijker situaties gebracht zien door de schandalen van weinigen, maar altijd te veel. Ik dank ook de gelovigen die zich terdege bewust zijn van de goedheid van hun celibranten en die voor hen blijven bidden en hen blijven steunen. Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is om dit kwaad om te zetten in een kans op zuivering. Laten we, naar het voorbeeld van Edith Stein, de heilige Teresa Benedicta van het Kruis, kijken met de zekerheid dat in de donkerste nacht de grootste profeten en heiligen opstaan. Toch blijft de levengevende stroom van het mystieke leven onzichtbaar. De beslissende gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld zijn toch zeker in wezen beïnvloed door zielen over wie de geschiedenisboeken zwijgen. En die zielen die we moeten danken voor de beslissende gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, weten we pas op die dag wanneer al het verborgene aan het licht komt. Het heilige, gelovige volk Gods, in zijn dagelijkse stilte, in vele vormen en op vele manieren, blijft met hardnekkige hoop aantonen en getuigen dat de Heer nooit in de steek laat, maar de voortdurende en in zoveel gevallen pijnlijke toewijding van zijn kinderen in stand houdt. Het heilige en geduldige, trouwe volk van God, gedragen en verlevend door de Heilige Geest, is het beste gezicht van de profetische kerk, die haar Heer centraal stelt in het dagelijks leven. Het zal juist dit heilige volk van God zijn, om ons te bevrijden van de plaag van het klerikalisme, de vruchtbare grond voor al deze schandalen. De beste resultaten en de meest doeltreffende oplossing die wij de slachtoffers, het volk van de heilige kerk en de hele wereld kunnen bieden, zijn de inzet voor persoonlijke en collectieve bekering, de nederigheid van het leren, luisteren, helpen en beschermen van de meest kwetsbaren. Ik doe een oprechte oproep voor een totale strijd tegen het misbruik van minderjarigen, zowel seksueel als op andere gebieden, van de kant van alle autoriteiten en individuen, want we hebben te maken met afschuwelijke misdaden die van de aardbodem moeten worden gewist. Dit wordt geëist door de vele slachtoffers die in gezinnen en in de verschillende omgevingen van onze samenleving verborgen zijn. Aldus Paus Franciscus. Een indrukwekkende toespraak die een antwoord wil geven of de mensen op weg wil zetten, de bisschoppen op weg wil zetten, de priesters op weg wil zetten om een manier te zoeken om genezing mogelijk te maken voor de slachtoffers. We gaan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne, beste luisteraars. En we zijn ondertussen aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op ons programma om op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank. En nog een bijzonder fijne dag gewenst.